voorbereid is op een eventuele opleving van het virus. Maar volgens Kuipers is Den Haag niet meer alleen verantwoordelijk. De burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard, Pieter Paans, stapt per direct op. In een verklaring zegt hij dat zijn bestuurstijl onlangs heeft geleid tot een intern voorval dat is ervaren als grensoverschrijdend. Meer details zijn niet bekendgemaakt. Paans trad in januari aan als burgemeester van Krimpenerwaard. Er wordt op korte termijn een waarnemend burgemeester aangesteld. De Zweedse en Finse ministers van Buitenlandse Zaken reizen binnenkort naar Turkije om te overleggen over het lidmaatschap van de NAVO. Turkije zei eerder geen voorstander te zijn van uitbreiding met Zweden in Finland, omdat ze onderdak zouden bieden aan Koerdische organisaties. Alle 30 NAVO-lidstaten moeten instemmen met de toetreding. De Russische president Poetin zegt de uitbreiding niet als een bedreiging te zien. Wel zou Rusland reageren als de NAVO de militaire infrastructuur van beide landen gaat versterken. Bij de aanleg van nieuwe windparken op zee moet het belang van natuur zwaar worden meegewogen, vindt minister Jetten van Klimaat en Energie. Het gaat hem om de gevolgen voor onderwaterleven tijdens de bouw van de windmolens. Vissen en zeezoogdieren kunnen bijvoorbeeld last hebben van het heien. En ook als de windmolens eenmaal draaien, worden bijvoorbeeld vogels en vleermuizen gehinderd. Met slimme initiatieven wil Jetten die impact zo klein mogelijk maken. En dan het weer. Vanavond droog en opklaringen. Vannacht valt er nog wel wat regen. Morgen overal droog en zonnig en zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Goedenavond, luisteraars van Radio Texel. Gaan we weer verder wegdromen met een boek. En het boek, dat heet De Dames van Ivy Cottage. Nou, we moeten maar even meegluren hoe dat afloopt met meneer Hollander en met Mercy. Want is dat wel een geschikte kandidaat voor haar? Nou, we gaan het met z'n allen maar eens een keer bekijken. En onze mening erover geven. Ze keek nog eens naar de man en probeerde zijn leeftijd te schatten. In aanmerking genomen dat hij, George, docent was geweest, moest hij minstens 40 of 45 zijn, maar hij kon voor meerdere jaren jonger doorgaan. Hij had een prettig gewoon gezicht met een rechte neus, rustige blauw-grijze ogen en net zulke dunne lippen als zijzelf. Zijn haargrens week lichtjes terug aan de voorkant en van achteren was zijn lichtbruine haar een beetje lang. Hij was niet knap, maar ja, zij ook niet. Hij droeg een traditionele overjas in een degelijke grijze kleur. Zijn gestreepte vest zat een beetje strak om zijn buikje. De kraag van zijn overhemd was niet zo smetteloos als had gekund, en zijn gekreukte das was slordig geknoopt. Geen bewijs van armoede, dacht ze, maar de onachtzaamheid van een vrijgezel. Hij stond er stijfjes en somber bij en hield zijn hoed in de hand. Ten slotte nam meneer Bazou de hoed aan en ook die van haar vader. O, dank u, mompelde hij. Mercy glimlachte in de hoop hem op zijn gemak te stellen. Welkom, meneer Hollander. Komt u binnen. U zult wel moe en dorstig zijn na de reis. Als u naar de zitkamer gaat, zal ik voor thee zorgen. De familiezitkamer, kind, haar moeder glimlachte weer gemaakt. Met de gast is de salon misschien beter gepast. Mama, u vergeet dat de salon nu deel uitmaakt van de uitleenbibliotheek. Daar heb ik het u toch over geschreven? Net als ik jou heb geschreven over meerdere dingen die jij je ook niet schijnt te herinneren. Maar goed dan. Ze liepen door de vestibule en Mercy wees hun de openstaande deur van de zitkamer. Gaat u zitten, waar u maar wilt. Dan ga ik even naar de keuken om mevrouw Timmons te vragen thee te zetten. Bij de deur legde Mercy een hand op haar moeders arm. Mama, wilt u me misschien even helpen? Met bellen om thee? Lijkt me niet dat. Maar toen ze haar dochters gezicht zag, gaf ze toe. Oh, goed dan. De mannen liepen naar binnen, terwijl mevrouw Grove haar dochter een eindje de gang in volgde. Wat is er, Mercy? Ik dacht dat we het even over de slaapplaatsen moesten hebben. Ik neem aan dat je hem George oude kamer geeft en zij je het schoollokaal naar de zolder hebt verhuisd, zoals ik lang geleden al heb voorgesteld. Nee, mama, daar bevindt zich de slaapzaal van de meisjes. Tante Mattie heeft haar kamer aangeboden. U weet dat Rachel Ashford al een tijdje in George's oude kamer verblijft. Het leek me verkeerd om haar eruit te zetten voor een vreemde. Hij is geen vreemde. George en je vader kennen hem al jaren en ik vertrouw erop dat hij voor jou ook niet langer vreemde zal zijn. Haar ogen twinkelden. Mama, hoop daar niet te sterk op. Ik zou meer hoop hebben als Rachel Ashford niet onder hetzelfde dak verbleef. Wees alsjeblieft niet beledigd, kind. Maar een vergelijking met haar is niet in jouw voordeel. Daarom had ik gehoopt dat juffrouw Ashford naar elders was vertrokken voordat wij aankwamen. Had ze niet een paar dagen in de herberg kunnen logeren? Mercy voelde zich gekwetst en beledigd omwille van haar vriendin. Rachel kwam de bibliotheek uit en Mercy besefte tot haar ontzetting dat ze het gesprek had kunnen horen. Oh, dat zou ik helemaal niet erg vinden, mevrouw Grove. Ik heb aangeboden om weg te gaan, maar u kent Mercy. Ze was te vriendelijk om haar dat aan te nemen. Maar ik zal mijn spullen pakken en maken dat ik wegkom. Ik moet wel terugkomen om de bibliotheek te bemannen, maar ik zal me tot die twee ruimtes beperken. Mevrouw Grove zuchtte. Laat in dat geval me zitten, juffrouw Ashford. Als u hier toch naartoe komt, heeft het geen zin om ergens anders te gaan slapen. Blijf maar, we zullen er het beste van maken. Goed dan, stemde Rachel toe en ze trok zich terug in de bibliotheek. Dank u, mama, zei Mercy plichtmatig. Gaat u maar weer bij de mannen zitten. Ik kom zodra ik mevrouw Timmons heb gesproken. Blijf niet te lang weg. Mercy glimlachte en liep weg. Maar in de privacy van de keuken stond ze stil en leunde tegen het aanrecht. Ze deed haar ogen dicht en haalde diep adem. Ze vroeg God om vriendelijkheid, geduld en zelfbeheersing en wat ze nog meer nodig had om haar door dit gênante bezoek heen te helpen, zonder haar ouders te schande te maken of ongastvrij te zijn tegenover hun gast. Toen ze even later met z'n vieren thee dronken, bespraken ze onpersoonlijke onderwerpen als de eentonigheid van de reis over de stoffige wegen en de verbeteringen aan de tolwegen. Na de thee verscheen meneer Bazou om meneer Holland in zijn kamer te wijzen. De vermoeide reizigers hadden een uur om te rusten, zich te wassen en te kleden voor het diner. Mercy was ook blij met de pauze en gebruikte die om haar kalmte terug te vinden. Ze riep de meisjes bij elkaar om hun te vragen de komende dagen bijzonder rustig en beleefd te zijn en goed naar juffrouw Ashford en haar tante te luisteren, als Mercy het te druk had met haar gasten. Mercy was net in haar slaapkamer toen haar moeder na één keer kloppen binnenkwam. Achter haar doemde meneer Bazou op met een aantal dozen. Daar op het bed alsjeblieft. Meneer Bazou zette de dozen neer en vertrok snel. Ik heb een nieuwe wandeljapon, een spencer en een hoed voor je meegebracht. Ze sprak gedempt, omdat meneer Hollander aan de andere kant van de muur in Mathilde's kamer vertoefde. Dank u, mama. Maar trek nu eerst eens iets aardigs aan voor het diner. Hoe zit het met die roze avondjapon die ik voor je heb laten maken? Ze stapte naar Mercy's kast en begonnen jurken uit te halen. Nou, die vind ik een beetje te jeugdig voor mij. Onzin. Misschien die voorkleurige? Vooruit dan maar. Voor vanavond. We moeten niet te gretig overkomen, maar morgen de roze. Mevrouw Grove keek over haar schouder. Waar is dat dienstmeisje van je? Ze hoort hier te zijn om je te helpen met het kleden. Ons allebei. Ach, ze zal wel druk bezig zijn om met mevrouw Timmons en meneer Bazou samen het diner klaar te maken.
Inch by inch, row by row, gonna make this garden grow. All it takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. Inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes tumbling down. Pulling weeds and picking stones, man is made of dreams and bones. Feel the need to grow my own, cause the time is close at hand. Grain for grain, sun and rain, find my way in nature's chain. Tune my body and my brain to the music from the land. Mother Earth will make you strong if you give her love and care. Old Crow watching hungrily from his perch in yonder tree. In my garden I'm as free as that feathered thief up there. Inch by inch, row by row, gonna make takes is a rake and a hoe and a piece of fertile ground. And inch by inch, row by row, someone bless these seeds I sow. Someone warm them from below till the rain comes tumbling down.
U weet dat we maar weinig personeel hebben. En meer hebben we gewoonlijk niet nodig. Haar moeder zuchtte. Ik wist wel dat ik een dienstbode mee had moeten nemen, maar we zaten toch al zo krap met meneer Hollander in de sjees en Martine zou me laten zitten voor de douairière die naast ons woont als ik haar dwong om zo'n lange reis vanuit Londen te maken. Al, we redden ons wel, stelde Mercy haar gerust. Haar moeder hielp Mercy met kleden en daarna borstelde ze zichzelf het haar van haar dochter en stak het op. Mercy werd teruggevoerd naar haar kindertijd, toen haar moeder dat zo vaak had gedaan. In die tijd waren ze nog niet zo verfijnd dat ze een kamenierster nodig hadden. Mevrouw Grove werd weliswaar door hun vroegere dienstbode verzorgd, maar haar moeder had vaak geprobeerd iets met Mercy's haar te doen voor de kerk of een feestje. Mercy's fijne, steile haar had zelden meegewerkt. En meer dan eens had haar moeder plukken uitgetrokken in haar ongeduld om de klitten eruit te kammen. Mercy kreeg een bitterzoete brok in haar keel. Ze kon niet eens genieten van het genoegen dat iemand haar haar borstelde, omdat ze elk moment een pijnlijke ruk of kritiek verwachtte. Ze kromp in elkaar op haar stoel tot ze weer dat kleine meisje was. Een meisje dat de blik vermeed van de lelijke oude vrijster die haar in de spiegel aankeek. Later die avond, toen de meisjes hadden gegeten, schaarden de Groves en hun gast zich om de lange tafel in de eetzaal. Rachel zat erbij en was plichtmatig voorgesteld. De maaltijd ving in gereserveerde stilte aan. Alleen het tinkelen van de borden en het bestek was te horen. Dat deed Mercy denken aan hun avondmaaltijd met meneer Kingsley. Mercy sloeg meneer Hollander onopvallend gade terwijl hij at. Hij had nette tafelmanieren, stelde ze vast, maar hij at een beetje te snel. Als hij een van de meisjes was, zou ze hem vermanen om langzamer te eten, om geen buikpijn te krijgen. Mercy probeerde een aangenaam ongevaarlijk gespreksonderwerp te bedenken, maar ze was zenuwachtig. Elke vraag die door haar hoofd schoot, leek te vrijpostig of te suggestief. Ze wilde niet de indruk wekken dat ze hem ondervroeg als aanstaande echtgenote. Dat was toch niet zo? Mercy wierp haar spraakzame tante een smekende blik toe, maar zelfs Mathilde hield zich in waar haar schoonzuster bij was. Toen meneer Hollander zich met smaak over zijn bord boog, knikte haar moeder krachtig in zijn richting ten teken dat Mercy een praatje met hem moest beginnen. Wat moest ze zeggen? Zijn familie. Oh, ze kon naar zijn familie vragen. Voordat ze iets kon zeggen, vulde meneer Hollander echter zelf de ongebruikelijke en ongemakkelijke stilte op. Wat een verrukkelijke rapen en gebraden kip. Ik houd van goed en lekker klaargemaakt eenvoudig eten. Veel beter dan de kost die je op Worcester College krijgt. Hij keek Mercy aan. Mag ik u complimenteren, juffrouw Grove, met uw uitstekende kookkunst? Haar moeder hoestte, maar Mercy verblikte of verbloosde niet. Helaas niet, meneer Hollander. Alle eer gaat er onze kokkin, mevrouw Temps. Aha. Ik wilde er niet van uitgaan dat dames die alleen wonen een kokkin konden. Niettemin, het is een voortreffelijke maaltijd. Kom nu toch, meneer Hollander. Haar moeder glimlachte, hoewel ze zich duidelijk opgelaten voelde. Wij zijn heel goed in staat om een kokkin te houden voor Ivy Cottage, evenals onze eigen kokkin in Londen, uiteraard. Meneer Grove is niet zo'n vrek dat zijn dochter en zus zich maar moeten behelpen. En we zijn dankbaar voor uw gulheid, papa, zei Mercy, hoewel de school een klein inkomen opbrengt, maar dat is wel een heel klein inkomen. Praat daar alsjeblieft niet over onder het eten, Mercy, smeekt haar moeder met een gemaakt lachje. Eindelijk, zei tante Mathilde iets. Ik ben dol op bakken, meneer Hollander. Taarten en biscuits zijn mijn specialiteit. Maar Mercy stond erop dat mevrouw Timmons het dessert voor vanavond mocht maken, evenals de rest van haar uitmuntende maaltijd. Meneer Hollander keek haar glimlachend aan. Ik hoop op een ander moment tijdens mijn bezoek het genoegen te smaken van uw fijne bakkunst, juffrouw Grove. Dat zult u zeker, meneer Hollander. Tante Mattie's ogen twinkelden. Mevrouw Grove hoestte weer en Mercy beet op haar lip. Ze keek Rachel aan en zag dat ook zij een glimlach verborg achter haar waterglas. Hun bezoeker keek de eetzaal rond. Wat een prachtig ingerichte ruimte. Het doet me denken aan de eetkamer van het hoofd van ons college. Maar kleiner natuurlijk. Haar moeder stootte haar onder de tafel aan. Dank u, zei Mercy. Wij vinden hem heel mooi. Trots voegde haar vader eraan toe. Ivy Cottage is al vele geslachten lang in de familie, maar het is door de jaren heen uitgebreid. Mevrouw Grove knikte. Het is een lief, knus huis, dat geef ik toe. Uitstekend voor een jong gezin. Maar nu wonen meneer Grove en ik natuurlijk liever in Londen. En nu, meneer Hollander, zou het dorpsleven u bevallen na zoveel jaren in Oxford? Mercy verslikte zich in een raap. Meneer Hollander leek niet in de verlegenheid gebracht door de suggestieve vraag. Hij antwoordde peinzend. Dat zou best eens kunnen. Want Oxford met alle afzonderlijke colleges, gemeenschappelijke grasvelden en afgelegen binnenplaatsen is eigenlijk een verzameling kleine dorpjes. Nu ik erover nadenk, ja, ik vind het vooruitzicht van het dorpsleven heel charmant. Zou u de academische wereld niet missen? Mercy verzette haar voet om een nieuwe schop van haar moeder te ontwijken. Sommige aspecten wel, maar omringd door mijn boeken en mijn intelligent gezelschap zou ik me overal prettig voelen, denk ik. Zoals Sheldon zegt, goede boeken zijn de betrouwbaarste vrienden, hoewel ze ons vaak aansporen tot zelfreflectie, terwijl we daar misschien liever niet mee lastiggevallen zouden willen worden. Hij gniffelde. Hij had in elk geval gevoel voor humor, moest Mercy toegeven. Sheldon, is dat een auteur? Oh nee, vergeef me. Professor Sheldon, ik vergat dat u hem niet kent. Oh, Mercy zocht een nieuw gespreksonderwerp. En hebt u een lievelingsschrijver? Hij trok een lelijk gezicht. Ik heb zo'n hekel aan die vraag. Wat moet je daarop antwoorden? Hoe kun je een favoriet kiezen uit je vertrouwelingen en mentors zelf? Ik ben geen kind dat zijn arm om de schouder van het ene vriendje slaat en de ander buitensluit. Ieder schrikt op een ander moment. Een ander jaargetijde? Hij zweeg even en keek van het ene beteuterde gezicht naar het andere. Wees alsjeblieft niet zo beledigd, want ik wilde niet onbeleefd zijn. Ik vergeet dat ik niet in debat ben met mijn gelijken. Mercy aarzelde. Zijn wij uw gelijken niet?
So you speak to me of sadness and the coming of the winter. Fear that is within you now, it seems to never end. And the dreams that have escaped you, and the hope that you've forgotten. You tell me that you need me now, you want to be my friend, and you wonder where we're going. Where's the rhyme, where's the reason? And it's you cannot accept. It is here we must begin to seek the wisdom of the children. And the graceful way of flowers in the wind. For the children and the flowers are my sisters and my brothers. Their laughter and their loveliness, the clear and cloudy day, like the music of the mountains and the colors of the rainbow. They're a promise of the future and a blessing for today. Sun is slowly fading, and it's colder than the sea. It is written from the desert to the mountains, they shall lead us. By the hand and by the heart, they will comfort you and me. In their innocence and trusting, they will teach us to be free. Their laughter and their loveliness with clear cloudy day. And the song that I am singing is a prayer to non-believers. Come and stand beside us, we can find a better way.
Ik bedoelde slechts met andere docenten. Wij zijn gewend aan verhitte debatten over dergelijke onderwerpen. Hij grinnikte. Het academische equivalent van een knokpartij in een plaatselijke café. Mevrouw Grove schraapte haar keel bij die ongepaste verwijzing. Met een blik op Mercy zei Mathilde behulpzaam. Zelf ben ik dol op Anne Wycliffe. Meneer Hollander keek haar dankbaar aan. Ik ben niet bekend met die naam. Is dat een dichteres? Een romanschrijfster. Vreselijk griezelverhalen zeker. Meneer Grove trok een gezicht. Niet naar de smaak van geleerde mannen zoals wij Hollander. Zelf ben ik een liefhebber van Wordsworth. Maar dat weet je wel. Meneer Grove wendde zich tot Rachel. Hebt u iets van Wordsworth in de uitleenbibliotheek van u? Ja, ik geloof van wel. Meneer Grove legde uit. Juffrouw Ashford hier heeft onze bibliotheek en salon gevuld met de boeken van haar overleden vader. Een indrukwekkende collectie, als mijn geheugen me niet bedriegt. Ik kan me geen beter gebruik van de ruimte voorstellen. Meneer Hollander liet zijn blik op Rachel rusten. Bent u een groot lezer, juffrouw Ashford? Was dat een spoor van bewondering in zijn ogen voor haar knappe vriendin of gewoon nieuwsgierigheid? Mercy wist het niet. Helaas niet, meneer Hollander, antwoordde Rachel. Pas sinds kort heb ik boeken leren waarderen. Oh, meneer Hollander fronste zijn voorhoofd bij die merkwaardige gedachte. Ieder spoor van bewondering dat Mercy had gezien, echt of denkbeeldig, vervloog. Maar Mercy is dol op lezen, zei mevrouw Grove. Mercy vond die lof ironisch, want haar moeder had haar leergierigheid altijd afgekeurd. Haar vader knikte bedachtzaam. Ja, dat is altijd al geweest. Veel meer dan George. Dat is een van de redenen dat ik haar per se samen met haar broer wilde laten scholen toen die twee nog klein waren. Tenminste, tot George naar Oxford ging natuurlijk. Hij keek meneer Hollander verwachtingsvol aan. Ja, George was een heel aardige jongeman, stamelde de docent. Heel geliefd bij de medestudenten. Hij wendde zich abrupt tot Mercy. En u heeft een meisjesschool, heb ik begrepen, juffrouw Grove. Ze zag vanuit de ooghoek dat haar moeder haar vader een bezorgde blik toewierp, maar ze bleef meneer Hollander aankijken. Ja, inderdaad. Vroeger dacht ik dat ik graag een jongensschool zou willen leiden, als ik mijn werk op Oxford zou hebben neergelegd. Het idee om schoolhoofd te zijn van jonge jongens, terwijl hun geest zich nog ontwikkelt en minder cynisch is, open voor ideeën. Of misschien zou ik een paar leerlingen in huis willen nemen om privéles te geven. Hebt u een huis, meneer Hollander? Vroeg Mathilde met grote onschuldige ogen. Ze sloeg geen acht op de boze blikken van haar schoonzuster. Alleen een paar huurkamers. Het leven op het college staat de luxe van een eigen woning niet toe. Maar nu ik dat leven ga verlaten, wens ik een eigen huis te hebben. U zei dat u vroeger dacht dat u een jongensschool wilde leiden, zei Mercy. Bent u van gedachten veranderd? Misschien in de toekomst. Maar ik heb lange tijd gewenst een boek te schrijven, al ontbrak het me aan tijd. Als ik mijn tijd heb neergelegd en mijn werk heb neergelegd, zal dat mijn eerste doel zijn. Hij keek naar Mercy, of mijn tweede wellicht. Mercy voelde haar wangen warm worden en ze zag dat haar ouders in stilte een triomfantelijk lachje wisselden. Na het diner zei haar moeder tegen haar: waarom neem je meneer Hollander niet mee voor een ommetje door Ivy Green, Mercy? Oh, natuurlijk, als hij dat wil. De man knikte vriendelijk. Dat zou ik graag willen, ja. Mathilde stond op. Zal ik met jullie meegaan? Ja, doe dat, tante Mattie. Haar moeder fronste. Mathilde, ik denk niet dat ze een chaperone nodig hebben voor een simpel wandelingetje om het dorpsplein. Het is nog niet eens donker. Mathilde ging weer zitten. Ik wilde alleen maar behulpzaam zijn. Nu ze niet mee hoefde, nam haar tante het samen met Rachel op om de meisjes op bed te leggen, zodat Mercy met meneer Hollander op pad kon. Hij trok zijn overjas aan en zette zijn hoed op, terwijl Mercy een mantel over haar jurk aantrok, aangezien de herfstavonden al kil werden en de linten van een kapot hoedje onder haar kin vastbond. Mercy nam hem door de achterdeur mee naar buiten en leidde hem door de omheinde achtertuin en het hek naar het dorpsplein. De bomen langs de rand van het rechthoekige grasveld begonnen goudgeel te kleuren. De klimop langs sommige muren bleef groen, terwijl andere soorten de huizen met slingers van oranje-rode bladeren tooiden. Aan de overkant van het dorpsplein speelden een vader en een zoon cricket en een groep jongens was aan het voetballen. Ze rekten de schemering zo lang als ze konden tot hun moeders hen naar huis zou roepen. Meneer Hollander greep zijn revers vast en overzag het toneel. Dit doet me denken aan de binnenplaats van Worcester, hoewel die is gelegen langs een kanaal. Dit is Ivy Queen. Voor ons voelt het vaak als een uitbreiding van onze achtertuin. Mercy keek met nostalgische genegenheid rond. Ik heb hier vele prettige uren doorgebracht met bloemen plukken, tekenen, lezen en kijken naar George en zijn vrienden die allerlei belspelletjes deden. Ze zagen er in mijn ogen allemaal hetzelfde uit. Ik ben nooit sportief geweest. Ik ook niet. Waarvoor ik op school meer dan eens gestraft ben en afgestraft, kan ik u vertellen. Ze grinnikte meevoelend. Hij grijnsde terug. En wat voor vakken geeft u uw leerlingen, juffrouw Grove? Nou, u zult niet onder de indruk zijn. Ik vrees dat ze weinig hebben naar klassieken en filosofie. Maar u zou die vakken wel kunnen onderwijzen, begreep ik uit wat uw vader zei. Niet goed, het is te lang geleden. Maar geeft u literatuur, geschiedenis en wiskunde? Literatuur, ja, de meisjes lezen heel veel. En vaderlands en algemene geschiedenis en een beetje wiskunde, maar niet vergevorderd. Wat moeten ze lezen? Mercy noemde een aantal auteurs en hij knikte goedkeurend. Richardson en Cowper ken ik. Maar Burney niet. Misschien kunt u me een specifieke titel aanbevelen die ik bij wijze van introductie kan lezen. Oh, met alle genoegen. Terwijl ze verder liepen, legde Mercy uit. De meisjes hebben een bescheiden achtergrond. Als ze niet trouwen, worden ze waarschijnlijk dienstmeisje of winkelmeisje. Dus we geven ook les in naaien, manieren en basisetiketten. Aquarelleren? Dansen? Nee, dat geven we tot nu toe niet, hoewel het aangename bezigheden zijn, dat geef ik toe. Hij glimlachte en ze zag kraaienpootjes in zijn ooghoeken. Als ik me goed herinner, was George veel meer geïnteresseerd in dansen en dichtkunst dan in geschiedenis. Alles om indruk te maken op de dames. Ze glimlachte terug. Dat klinkt als mijn broer. Zijn blik bleef op haar gezicht rusten. U hebt een lieftallige glimlach, juffrouw Grove. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik dat zeg. Oh, dank u, meneer Hollander. Dat is heel vriendelijk. Zijn blik gleed naar haar hoedje en hij kneep zijn ogen taxerend samen. U bent een lange vrouw, juffrouw Grove. Tja, daar ben ik me van bewust. Mercy boog haar hoofd verlegen onder zijn onderzoekende blik. Ze dacht aan meneer Kingsley, die ook zo naar haar kruin had gekeken en toen had gezegd, lange mensen zoals wij. Ze vroeg, is dat een probleem?
On my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. Sunshine on the wall looks so lovely. makes me high. If I had a day that I could give you, I'd give to you a day just like today. A song that I could sing for you, I'd sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. In my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost all me high. If I had a tale that I could tell you, I'd tell a tale sure to make you smile. A wish that I could wish for you, I'd make a wish for sunshine all the while. Sunshine on my shoulders makes me happy. In my eyes can't make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost all me high. Sunshine almost all the time makes me high. Sunshine almost all.
Was het antwoord van meneer Hollander slechts een waarneming. Ik hoop geen ongepaste. Ik heb die lessen in manieren die uw leerlingen krijgen niet gehad en vrees dat het me pijnlijk ontbreekt aan sociale vaardigheden. Helemaal niet, meneer Hollander. Met de handen op hun rug liepen ze verder door Ivy Queen. Mercy voelde zich onrustig en verkeerde in tweestrijd. Ze had verwacht, gehoopt bijna, dat ze meteen een hekel aan de man zou hebben en dat het wederzijds zou zijn. Maar zo simpel was het leven zelden, besefte ze. De volgende ochtend kleedde Mercy zich met zorg. Ze trok een geborduurde overjurk, met een ceintuur over haar gebruikelijke, onopgesmukte daagse jurk. Ze kwam haar slaapkamer uit op hetzelfde moment dat meneer Holland de tante Mattie's kamer verliet. Van de bovenverdieping klonk het geroffel van 8 paar schoentjes toen de meisjes onder toezicht van Rachel en de dienstbode Agnes haastig de trap afdaalden, verlangend naar hun ontbijt. Ze glipten giechelend langs de man en liepen hem bijna omver. Met een onhandige draai maakte hij zich uit de kluwen los. Mercy lachte naar hem en hij lachte terug. Goedemorgen, meneer Hollander. Ik zie dat u mijn leerlingen hebt ontmoet. In zekere zin. U bent vroeg op. Ja, dat is mijn gewoonte. De mijne ook. Kom, laten we naar beneden gaan om te ontbijten. Dan kunt u fatsoenlijk kennis maken met de meisjes. Hij aarzelde maar heel even. Goed. Zag hij daar tegenop? Ze hoopte dat de meisjes zich netjes zouden gedragen. Maar juist die ochtend was het ontbijt een luidruchtige en chaotische toestand en ging het gepaard met veel meer lawaai en minder betamelijkheid dan gewoonlijk. Of misschien was Mercy zich er met hun gast aan tafel meer van bewust. Er werd met lepels gekletterd. De meisjes werden berispt op ellebogen op tafel. En de thee, die klotste over de bekers en de dienstschalen, werden eindeloos doorgegeven. Gelukkig stond haar vader nooit vroeg op en gebruikte haar moeder het ontbijt op een blad in haar kamer. Dus Mercy, Mathilda, Rachel en meneer Hollander waren de enige volwassenen die getuigen waren van het tumult. Fanny, vroeg met een mond vol, zijn jongens makkelijker om les te geven, meneer Hollander? Misschien wat rustiger. Vindt u onze juf leuk? Fanny. Mercy kreeg rode vlekken in haar hals. Hij keek onverstoorbaar. Ja, inderdaad, en jij? Natuurlijk, om de tafel werd geknikt, vooral door de kleine Alice. Dan ben je net zo intelligent als juffrouw Grove zei. Dat leverde hem een glimlach op, van de meisjes en ook van Mercy. Toen de meisjes klaar waren met eten, bood Rachel aan met hen naar de klas te gaan voor het ochtendgebed, zodat de twee dames Grove bij hun gast konden blijven. Dank je, Rachel. Zodra ze weg waren, heerste er een vredige rust. Mercy zuchtte. Dat is beter, mijn excuses. De meisjes zijn vanochtend ongewoon opgewonden. Oh, ik vond het verkwikkend. Net zoiets als dineren met eerstejaarsstudenten na een voetbalwedstrijd. Mercy lachte waarderend. Nog thee, meneer Hollander? Hij knikte en ze schonk in. Haar tante hield ook een kopje bij. U zei dat u een boek wilde schrijven, begon Mathilde. Een nobel streven, maar vereist dat niet heel veel tijd en inspanning en jarenlang, dan ook nog zonder beloning? Als die al komt, hoe wilt u zichzelf onderhouden? Mercy had haar lieve tante zelden zo scherp horen spreken. Ze veronderstelde dat ze haar enige nichtje wilde beschermen. Weer nam meneer Hollander er geen aanstoot aan. Een terechte vraag. Ik heb kort geleden een bescheiden erfenis ontvangen van een overleden oom, waardoor ik me een tijd lang met schrijven bezig kan houden, als geld geen smakeloos onderwerp is om aan te snijden waar de dames bij zijn. Helemaal niet, Mathilde zo geschitterde ondeugend. Wij houden van geld, en Mercy. Mercy slikte een lach in. En over welk onderwerp wilt u schrijven? Een griezelroman, hoop ik, plaagde Mathilda. Ik dacht aan een verhandeling over onderwijs, klonk het ernstig. Aha, zei Mercy. En Mercy overwoog wat het beste antwoord was. Dat is een breed onderwerp. Inderdaad, het gebied moet ik nog bepalen. Haal ik de geschiedenis van de formele educatie erbij? Of de oude Grieken? Of beperk ik me tot Groot-Brittannië? Of perk ik het gebied nog verder in tot de inzichten die ik tijdens mijn jaren in Oxford heb opgedaan. Dat hangt af van de lezers die u wilt bereiken. Tja, iedereen natuurlijk. Mercy aarzelde en zei toen mild: was iedereen maar zo in het onderwijs geïnteresseerd als wij graag zouden willen, meneer Hollander, maar... denkt u dat ik de aantrekkingskracht van mijn bezoek, van mijn boek, overschat? Ik wil u in het geheel niet ontmoedigen, maar denk bijvoorbeeld alleen eens aan iemand zoals ik. Ik ben erg geïnteresseerd in onderwijs en ik koop boeken wanneer ik kan, maar ik weet niet of dat wat u wilt schrijven van toepassing is op iemand in mijn situatie, een lerares op een meisjesschool. En als iemand helemaal niets met onderwijs te maken heeft...
There's a storm across the valley, clouds are rolling in. The afternoon is heavy on your shoulders. There's a truck out on a four lane, a mile or more away. The whining of his wheels just makes it colder. He's an hour away from riding on your prayers up in the sky. 10 days on the road, barely gone. There's a fire softly burning, supper's on the stove. It's the light in your eyes that makes him warm. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again. There's all the news to tell him. How'd you spend your time? What's the latest thing the neighbors say? And your mother called last Friday. Sunshine made her cry. You felt the baby move just yesterday. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again. Oh, the time that I can lay this tired old body down. Feel your fingers feather soft on me. Living with you brings me. It's the sweetest thing I know of, just spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning, supper on the light in your eyes, it makes me warm. Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again.
Oost-Hollander toch even over denken. Hoezo niet van toepassing? Er verscheen een diepe rimpel tussen zijn wenkbrauwen. Ik stel alleen maar voor dat u misschien bredere toepassingen zou kunnen formuleren voor de ervaringen en methoden die u door de jaren heen hebt aangescherpt, zodat het boek meer mensen van dienst kan zijn. Of u zou gewoon specifiek kunnen schrijven voor andere docenten en professoren. Dat zou op zichzelf een verheven ambitie zijn. Maar er zouden niet veel exemplaren van verkocht worden. Nee, dat is zo. Er viel een pijnlijke stilte. Toen de stilte een beetje te lang aanhield, greep haar tante in. Wat heerlijk dat jullie twee zoveel gemeen hebben, zoveel om over te praten. Dat ben ik helemaal met u eens, juffrouw Grove. Mercy hoorde meer beleefdheid dan warmte in zijn woorden en het viel haar op dat de blik in zijn ogen dof was geworden. Ze had er spijt van dat ze hem de moed had ontnomen om zijn droom waar te maken. Misschien kan Mercy u helpen met het schrijven van uw boek, meneer Hollander, zei Mathilde. Ze is buitengewoon intelligent. Tante Mattie, meneer Hollander heeft mijn hulp niet nodig. Integendeel, meneer Hollanders ogen begonnen weer te stralen. Ik vind het helemaal een uitstekend idee. Na de zondagse kerkdienst besloot Mercy dat het tijd was om Alice aan haar ouders voor te stellen. Zenuwachtig bracht Mercy Alice aan de hand naar de zitkamer waar haar ouders wachten. Rachel had het blonde haar van het meisje voor haar gedaan en Mercy vond dat zij nog charmanter uitzag dan anders. Mama, papa, dit is Alice, de leerling over wie ik u schreef. Haar vader knikte en glimlachte naar het kind. Aangenaam kennis met je te maken, Alice. Haar moeder inspecteerde het kind alsof het een makreel van een twijfelachtige kwaliteit was. Mercy legde haar hand op Alice's schouders. Kun je meneer mevrouw Grove begroeten, Alice? Goedendag, bracht ze uit en ze keken hen heel even in de ogen. Hoe oud ben je, Alice? Vroeg haar vader. 8, meneer. 8. Ja, een mooie leeftijd om naar school te gaan. En ben je een goede leerling, Alice? Het meisje haalde schouders op. Ja hoor, verzekerde Mercy hem. Ze kan net zo goed lezen als leerlingen die enkele jaren ouder zijn. Haar vader knikte. Uitstekend. Ze is snoezig, gaf haar moeder toe. Dat vind ik ook. Nou, dankjewel, Alice. Nu mag je weer naar de andere gaan. Alice maakte een kniebuigingje en stoof nagenoeg de kamer uit. Haar moeder keek haar na. Is ze altijd zo timide? Oh, ze is verlegen. Weet je dit zeker, Mercy? Haar vader keek haar onderzoekend aan. Ja. Hebt u bezwaar? Haar moeder verschoof in haar stoel. Dat hangt van meneer Hollander af. Je moet toegeven dat het veel gevraagd is van een alleenstaande echtgenoot. Weet je zeker dat ze het risico waard is? Ja. Laten we dan maar hopen dat meneer Hollander een begripvol man is. Maandagmiddag wandelde Rachel terug naar de bel. Het was de dag dat mevrouw Haverhill van plan was terug te keren naar Bramble Cottage. Ze was goed hersteld, maar voelde zich nog een beetje zwak. En Jane stond erop haar naar huis te brengen met het rijtuig van de herberg. Jane bestuurde het zelf en Rachel had zich naast hen op het bankje geperst. Achterop was een mand vastgebonden vol artikelen die in de keuken van de Bel voor haar ingepakt waren. Al gauw liet ze de keienstraatje van het dorp achter zich, staken de Puddingbrook over en hobbelden over de gegroefde weg die vanaf Ebsbury Hill naar beneden voerde. Bij Bramble Cottage liet Jane het paard stilhouden en klauterde behendig omlaag en bond de oude knol aan een paal. En hoe dat afloopt? Ja, de volgende week, dan vertel ik u er meer van. Dan gaan we wegdromen met een boek. En tot die tijd, geniet van al het moois wat u ziet.
Het laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Texel.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden, nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
City Dijkers met het NOS Show.